luisteraars, welkom bij onze Wow Factor podcast. Als podcastivisme voor de next generation workplace well-being, georganiseerd door Workbeats. Tijdens deze podcast praten we met onze gasten en inspireren en motiveren we jullie graag over hoe de wereld er kan uitzien. Wat betekent vandaag well-being? En hoe gaan we hier als overheid, maatschappij, organisatie, leidinggevende en individu mee om? En kan het niet anders georganiseerd worden? Dit maken we graag bespreekbaar vanuit verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Dat het boeiende en leerrijke gesprekken zullen worden, daar ben ik nu al van overtuigd. Vandaag zullen we het hebben over leiderschap, hybride werken en vooral dat alles draait rond goede, heldere en eerlijke communicatie. Waar starten vaak de problemen in bedrijven? Ja, vaak draait het natuurlijk rond communicatie. Zijn we ons daar voldoende bewust van als leiders of als organisatie? Graag ga ik vandaag in gesprek hierover en de uitdagingen voor de toekomst bekijken met een aantal zeer grote specialisten. Maar wie ben ik? Ik ben Isabel Hoebrechts, initiatiefneemster van Workbeats en al jaren pionier ik over de grotere zin van well-being. Ik ben mama van 2 dochters en 2 kleindochters. Gepassioneerd door mens en organisatie en steeds in vraag stellend waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen al heel mijn leven lang. De ander willen begrijpen dus. En last but not least, hevige Italië-fan. Gepassioneerd door schoonheid in de grootste zin van het woord. En dus taal en communicatie en de manier waarop zie ik daar ook een stukje schoonheid over. Ik heb vandaag de eer om in gesprek te gaan met Gina Peters. En Gina, ja, wij kennen elkaar uiteraard op verschillende vlakken. Maar na een heel boeiende carrière in de mediawereld richtte jij je op een mensgerichte job als coach, trainer, keynote en public spreker, maar daarnaast nog 101 andere dingen die ik niet ga herhalen.
Dan zijn we even bezig.
Maar je bent nog zoveel meer dus. Eén ding is zeker, als er eentje is die weet waar well-being voor staat en waarom communicatie daar ook key in is, is het Gina wel. Naast haar hebben we mijn naamgenoot, Isabel de Klerk. Wie Isabel kent, weet dat ze verliefd is op taal in al haar facetten. Ze schreef al menige boeken en is fan van het hybride werken, omdat het al haar favoriete topics ook samenbrengt. Levenslang leren door asynchrone kennisdeling, productiviteit door focus en technologie, digitale taal en zelfbeheersing. Zelfbeschikking. Wat zeg ik nu?
Of zelfbewustzijn, verhoogd zelfbewustzijn. Voilà. Het zijn allemaal mooie woorden, Isabel.
Voilà. Maar die passen ook bij jou. En als je spreekt over schoonheid, is het schoonheid aan de buitenkant ook nog altijd aanwezig, hè, Isabel?
Met de leeftijd, hè? Ja, boom. Nee. dat is een andere podcast.
Ze zeggen hè, dat twee knappe dames, zoals hier, moet... Daar moet een knappe man naast staan.
Nu was ik benieuwd.
Ja. Die hebben we gevonden. Rob Swolfs is eigenaar van het bedrijf De Woordnazi. En De Woordnazi zorgt dat andere bedrijven steeds uit hun woorden raken. Verhalen die verbluffen, charmeren, verrassen en activeren. Het gaat vaak over de juiste dingen zeggen, op het juiste moment kunnen verwoorden en schrijven. Gina, Isabel, Rob... Welkom in wat zeker een zeer boeiende podcast zal worden.
Dank je.
Ik vind het al heel leuk om jullie allemaal hier aan de tafel te hebben. En het gaat zeer dynamisch zijn, maar ik ben wel heel benieuwd wat dat jullie denken over communicatie en de link van well-being. Gina, mag ik met jou beginnen?
Dat mag zeker. Ik denk dat er een heel grote link is, omdat, je hebt het al aangehaald, hè, wat zien we heel vaak als er psychosociale analyses gedaan worden, hè, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed in een bedrijf, dan staat in die top 3 heel vaak de communicatie. Te veel communicatie, te weinig communicatie, onduidelijke communicatie, de weg niet meer vinden in communicatiekanalen. En wat mij daarin dan het meeste raakt, is dat er zo weinig impactvol of inspirerend gecommuniceerd wordt. He, vandaag is die why, die waarom zijn wij samen, waarom werken wij samen, wat zijn onze doelen en waarom zijn die belangrijk, dat mis ik heel vaak. Mm-hmm. En het is net dat wat mensen kan motiveren.
Mm-hmm. Impact, Isabel. Hey, sorry Rob, ik ga eventjes naar Isabel, ladies first. Impact in communicatie. Ik denk dat jij daar wel heel wat kan over vertellen en dat je wel impact hebt in jouw communicatie.
Dat hoop ik. Ik ben eigenlijk vooral gepassioneerd geraakt door digitale communicatie op het moment dat sociale media naar boven kwamen. Met dan Yammer binnenin organisaties en LinkedIn, Facebook, Twitter, dat nu anders noemt enzovoort. Mm-hmm. Ik heb daar ook een boek over geschreven in 2017, Social Technologies in Business. Mm-hmm. Maar Isabel, als ik nu kijk naar hoe sociale media ingezet worden, dan ben ik eigenlijk een beetje teleurgesteld. Dan ben ik ook misschien wel beschaamd over dat boek dat ik toen geschreven heb. Ja. Omdat, wel, ik dacht dat het sociale media zouden leiden naar meer democratisering, want iedereen zou een stem krijgen. Mm-hmm. Maar door het feit dat er meer mensen toegang hebben gekregen tot sociale media, wordt er alsmaar meer en meer content gemaakt en moet je als het ware al gaan roepen en tieren om gehoord en gezien en gelezen te worden.
Ja.
Wat leidt tot een meer oppervlakkigheid van de boodschappen. Dus ja, ik ben daar niet zo positief over als toen in 2017. Dat is dan voor sociale media buiten en sociale media binnen de organisatie. Jammer is jammer genoeg, laten we zeggen, ter ziele gegaan.
Ja.
En wat mijn hoop was, dat er zou kennis gedeeld worden over alle grenzen heen. Dat is helaas niet gebeurd. Of misschien nog niet, want we zitten nu met dat hybride werken en daar moet gezocht worden naar manieren om daarmee om te gaan. Maar dus ik ben ook een beetje teleurgesteld.
Je bent een beetje teleurgesteld.
Sorry. Sociale media is een beetje asociale media geworden, hè?
Ja, absoluut. Absoluut. En zoals Isabel terecht zegt, hè, wie het hardst roept, wordt het meest gewaardeerd, wat ook niet altijd de bedoeling is.
En wie negatieve informatie verspreidt, daar wordt ook sneller op geklikt. Dus om gehoord te worden of gelezen te worden, moet je een negatieve titel gebruiken. Maar ja, waar ben je dan mee bezig?
Waar ben je dan mee bezig, China? Want dat is nu net iets wat...
Dat wij niet willen doen.
Ja, absoluut, absoluut. Rob, voordat de drie vrouwen het hier compleet van jou overnemen...
Nee, dat is zeer interessant.
ben ik ook wel eens benieuwd wat jij onder de term well-being verstaat. Hè? Want je hebt één communicatie, maar je hebt ook well-being.
Ja. Goh. Ja, well-being, dat is natuurlijk een heel breed containerbegrip. Mm-hmm. Maar ik denk dat well-being heel veel initiatieven kan omvatten, maar dat de basis ervan wellicht bij, word ik hier gezien, word ik hier begrepen en wordt er tegen en met mij gesproken op een manier die dat bij mij past. Mm-hmm. Ik denk dat je je best goed voelt op een werkplek waar... waar dat je het gevoel hebt dat je geapprecieerd en begrepen wordt. En ik denk dat dat vooral iets is waar communicatiegewijs aandacht aan besteed moet worden in de zin van tegen wie spreken we of met wie spreken we. Mm. En spreken we wel op een manier die aankomt, die past bij de mensen waartegen we iets willen zeggen. Mm-hmm. En ik denk dat dat de eerste belangrijke stap is als je kijkt naar oké, hoe gaan we communiceren binnen onze organisatie of met onze medewerkers. Dat je eerst kijkt van oké, maar wie zijn die medewerkers nu precies? Mm-hmm. Als ik hier met jou zit te praten, we zitten met vier rond de tafel, mm-hmm. we stemmen ons taalgebruik af op elkaar, we schatten elkaar in, we kijken naar elkaar, we denken na van oké, wat gaat de ander begrijpen, hoe formuleer ik mijn boodschappen? Ik denk dat dat iets is wat dat ook de eerste stap moet zijn als je dat op macroniveau doet, hè, op organisatieniveau doet, dat je echt kijkt van oké, tegen wie spreken we? Uh-huh. Met wie spreken we? Welke taal gebruiken we erbij? Welke woorden? Welke opbouw? Kunnen we heel los met elkaar omgaan? Is het een meer formele setting? Verwachten de mensen iets meer afstand hier, die hier werken? Dat zijn zaken die dat je echt in rekening moet brengen. En als je dat niet doet en je gaat echt op een heel andere foute of misplaatste toon communiceren... Mm-hmm. Heel los op een moment dat de sfeer op de werkvloer bijvoorbeeld niet zo goed zit. ja, dan kan je wel eens een hele foute impact hebben met je boodschappen, ook al zijn die heel goed bedoeld.
Mm-hmm.
Maar en dan wordt het een beetje toondoof. En dat heeft een impact op hoe dat mensen zich voelen en gehoord of al dan niet gehoord voelen op de vloer.
Maar ik hoor jou nu toch ook wel zeggen, en dat wil ik heel graag aan de dames vragen, van communicatie is niet alleen taal, maar is veel meer dan taal. Want wat dat je nu vertelt, gaat ook veel over empathie en emotionele intelligentie.
Ja, dat
ook,
denk ik
maar
wel.
Maar ik denk wel daarop iets heel belangrijks heeft gezegd. Wat is communicatie? Dat gaat niet alleen over zenden en ontvangen.
Mm-hmm.
Dat gaat over begrijpen en begrepen worden.
Mm-hmm.
Maar ik voel al direct een uitdaging in wat jij net zegt. Van, ken je mensen en pas je communicatie aan? Maar wat ik dan vaak ervaar, is dat leidinggevenden of managers van we willen het goed doen. Wie zit er allemaal in uw organisatie? Vele generaties.
Mm-hmm.
Van heel jong tot ouderen natuurlijk. Mm-hmm. Ja, je hebt 20ers, 30ers, 40ers, 50ers. En als ze nog lang aan boord blijven, 60ers.
Mm-hmm.
Moet je je communicatie dan gaan aanpassen voor 20ers? Ja, dat wordt dan niet door die 60ers verstaan.
Ik weet niet of dat zo is, want als ik dan bijvoorbeeld kijk, ik stel het in vraag, en ik wil het graag aan Isabel vragen, van Isabel is een mature dame, zo mag ik dat vertellen. Maar als je weet waarover dat zij spreekt en sprak en een van de eerste was die over hybride werken boeken heeft geschreven en pleidooien heeft gehouden, dan is het Isabel wel. En zij is niet meer van de jongste. Ik bedoel, het is niet iemand van 25 jaar die boodschap zit te verkondigen. Dus ik stel me de vraag, heeft leeftijd daar altijd mee te maken, Isabel?
Ik denk, wat Gina wou zeggen, is de aandacht voor de anderen, dat die belangrijk is.
Dat sowieso,
Om dus in verbinding te gaan met de anderen, in verband met het generatiedenken. En dus ik denk dat in een bepaald tijdsperk dat er niet zoveel verschillen zijn tussen generaties.
Mm-hmm.
Ik denk wel dat er verschillende tijdsperken zijn. Het tijdsperk waarin mijn grootmoeder aan het werk was, is niet ons tijdsperk. Maar dus binnen het tijdsperk zijn er niet zoveel verschillen tussen generaties. Als we zeggen dat zingeving belangrijk is, dan is dat voor de jongere mensen en is dat ook voor ons. Het is natuurlijk wel zo dat jongere mensen misschien bepaalde ideeën zullen voortstuwen of de eerste zullen zijn om het op te nemen. Maar als het dan gaat over taal, dan denk ik dat daar misschien wel verschillen in zullen kunnen zijn, omdat jongere mensen op een andere manier spreken dan
gebruik toch andere woorden. En het gaat ook over de kanalen. Hè. Moet het dan via mail of WhatsApp of via sociale media? Het is toch een beetje zoekend.
Maar ik denk dat het een interessante vraag is. En dat dat inderdaad een verhaal is van langs welke kanalen en ook wel met welke woorden brengen we die boodschappen. Maar ik denk dat je wel dezelfde boodschap perfect kan brengen naar al die verschillende groepen. Wat dat iets is wat dat vaak wat meer over het hoofd wordt gezien, denk ik, is dat je binnen een bedrijf vaak dezelfde boodschap moet brengen naar de CEO, CFO, alleszins de C-level profielen en de poetsvrouw.
Uh-huh.
En daar zit je op het gebied van communicatie en taal met een grotere barrière dan tussen een hoogopgeleide 50er of een hoogopgeleide 20er. Uh-huh. En dat is iets wat ik vaak aandacht voor moet vragen. Want kijk, we gaan beginnen op de eerste trap, de eerste instaptreden van de boodschap. Hoe simpel kunnen we die brengen? En vanaf daar, hoe kunnen we die diversifieren en verder uittakken? Maar die eerste drempel van de persoon met de laagste opleiding, het minste taal om zaken erover te brengen, hoe doen we dat? En als we die hebben, dan gaan we verder kijken. Uh-huh. Want als je omgekeerd begint, dan verlies de mensen. En laat de mensen in de kou staan, dan heb je nooit iedereen mee, denk ik.
Maar versimpelen is soms moeilijk, hè?
Ja, dat is waar.
Ja. Maar het begint
complex te maken vaak. Hè?
Maar het begint met eigenlijk een echte interesse in de anderen. Ik was onlangs aan het praten met iemand die vertalingen doet, Bernadette Paak, die werkt in het zuiden van het land. En we waren bezig over hoe kan je goede speeches geven enzovoort. En ze zei wat eigenlijk heel belangrijk is, is de aandacht voor het publiek en de liefde voor het publiek en het publiek willen bereiken. Dat is eigenlijk ook wat jij zegt.
Mm-hmm. En een tweede ding daarbij is van positief te zijn. Hè? Want wij zijn gewoon van altijd negatief of slechte dingen in iets te zien. Gina, daar weet jij ook alles van?
Ja, ik denk dat wij daar samen veel aandacht aan besteden en dat wij ook opkomen voor bewuste positieve communicatie. Dat wil niet zeggen dat dat toxisch positief moet worden, waar dingen die moeilijk zijn, of die kwetsbaar zijn, of ja, die niet prettig zijn, dat je die moet omzeilen. Mm-hmm. Maar de manier waarop, mm-hmm, en ook hoop durven uitspreken, oplossingen aanbieden en mensen ja, toch wel positief motiveren, dat hebben we ook nodig vandaag.
Mm-hmm. En hoe komt het dan toch dat, hè, want we hebben het over well-being, maar ik heb altijd het gevoel in een organisatie dat als men spreekt over een boodschap brengen, feedback geven, een moeilijk verhaal vertellen of verkondigen, transparant zijn, waar altijd communicatie voor nodig is, daar heerst altijd een stressgevoel bij.
Ja, ja, dat klopt ook wel. Hè. En dat mensen vaak bang zijn om eerlijk te zijn. En ik denk dat om eerlijk te zijn in communicatie over dingen die effectief niet goed lopen. En dat men dan denkt van, oké, we gaan dat niet aansnijden, want dat zorgt voor wrevel. Maar het niet aansnijden zorgt voor wrevel. Mm-hmm. Het niet erkennen en het doen alsof het niet bestaat zorgt voor wrevel, want dan voelen mensen zich niet gehoord. Je kan gerust, mm-hmm, zeggen van, kijk, mannen, we weten het. Dit en dit en dit. Werk aan de winkel. Uh-huh. Maar we gaan tegelijkertijd ook deze en deze initiatieven nemen om hopelijk binnen die termijn naar die oplossing te gaan. Communiceer dat dan. Communiceer van, oké, wij horen jullie, we zijn ermee bezig en op die manier proberen we het aan te pakken. Uh-huh. Maar het niet aansnijden, ja, dan zorgen mensen, dan voelen mensen zich niet gehoord. En dat is echt de grootste fout die je kan maken, denk ik. Uh-huh. Want dan zorg je voor onderhuidse wrevel en die neem je niet meer zomaar weg. Uh-huh. Dus open communicatie is effectief heel belangrijk. Ook over de zaken die, ja, die spaak lopen.
Ja. Ja. Ja,
maar dan komt daar een stukje kwetsbaarheid ook bij kijken. Hè? Als je natuurlijk, ja, hè, als leidinggevende, als C-levels gaan zich kwetsbaar opstellen. We weten dat er uitdagingen zijn. We weten dat er iets niet goed is gegaan. We weten dat de cijfers vandaag niet positief zijn. Dan moet je ook durven, mm-hmm, op een krachtige manier, toch ja, inspirerende en verbindende manier, mm-hmm, gaan overbrengen. Mm-hmm. Maar we zitten heel vaak dat dan voor te bereiden achter onze laptop, computer en geschreven taal.
Ja. Mm-hmm.
En dan sta je voor een groep van mensen, digitaal of fysiek, en dat omzetten naar spreektaal, daar voel ik dan ook soms wel wat... Kom aan, mannen, dat kan beter, hè? Dat moet, mm-hmm, beter. Allee, communicatie. Mm-hmm. Dat is een vaardigheid die je kan leren, waar je, mm, beter kan in worden. Geef daar tijd en aandacht aan.
Ja. Mm-hmm. Ja. Waarom? Want je brengt vandaag ook... Ik vind het een hele eer dat je vandaag hier bent, Isabel, wetende dat jij een boek, jouw nieuw boek, gaat voorstellen. Mogen we ook weten welke titel dat jouw boek, mm-hmm, gaat dragen? Want deze podcast gaat niet vanavond online.
Dus goed werk, een gids. Mm-hmm. Ik heb het er net verteld. Eigenlijk de oorspronkelijke titel was veel langer. Het was goed en duurzaam werk, maar dat zijn te veel letters voor op de cover. Dus het is goed werk geworden. Ja.
Mm-hmm. En wat mogen we verwachten over goed werk? Dat ook een link heeft met natuurlijk jouw advies, hè, naar hoe dat het beter zou moeten, want er moet heel veel beter.
Wel, ik denk dat onze verwachtingen ten opzichte van werk misschien te hoog gespannen zijn.
Mm-hmm.
Ik zie heel veel chief happiness officers in organisaties, mm-hmm, en ik vind dat eigenlijk misschien een gevaarlijke trend, mm-hmm, en dat wij willen, en vroeger hadden we de kerk, we hadden de godsdienst, we hadden de community en er zijn een aantal dingen weggevallen, de buurt, en nu hebben we alleen maar ons werk en we willen dat eigenlijk al die dingen die we vroeger ergens anders hadden, dat opgelost wordt door werk, dus de verwachtingen zijn te hoog gespannen. Dat is eigenlijk een van de boodschappen die ik wil meegeven. Ten tweede vind ik ook dat het gaat een beetje in tegen de stroom van altijd moet alles plezant zijn. Hè.
Mm-hmm,
mm-hmm. En een van mijn boodschappen die ik wil meegeven is dus dat werk niet altijd plezant moet zijn, dat ook niet kan en dat dat gewoon ook hoort bij het leven.
Mm-hmm.
En een keer wat zwoegen en zweten.
Mm-hmm.
Dat geeft net zin en betekenis aan het leven. Dus ik ga ook wel een beetje in tegen de, wat ik dan noem, zo wat de happiness hype.
Ja, maar ik denk dat inderdaad, hè, het is heel juist wat dat je zegt. Maar het is ook een beetje wat dat Dirk de Wachter zegt, maar dan in een andere vorm. Hè. Dirk zegt ook van, het leven is, ja, wat dat het leven is met zijn ups en downs, met zijn verdriet en zijn geluk. Wat uiteraard niet wil zeggen dat je niet kan streven naar het minst op een dag dingen te moeten doen die je niet graag doet.
Mm-hmm.
Want ik denk dat er heel veel oplossingen zijn en manieren zijn, of dat nu technisch of via iemand andere taken te laten geven dan dat jij goed of graag doet. er zijn allerlei mogelijkheden. Dus ik denk toch wel dat je toch wel mag of kan streven, zonder te veel eisend zijn, naar dat geluk en dat dingen doen wat je graag doet. Of zie je dat anders?
Ja, dus mijn papa, die al 85 is, hij kan vanavond niet komen. Ik vind het heel spijtig, maar hij zei altijd tegen mij, is dat wel overdrijft altijd met alles. En zo. Alles, alles met mate. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat dat bij een job toch ook zo is. En natuurlijk wil ik, bijvoorbeeld wat ik nu mag doen, is spreken in een podcast. Dat is gewoon puur plezier. Hè? Mm-hmm. Maar er zullen misschien andere dingen zijn vandaag die ik niet zo leuk vind. En we moeten gewoon zoeken naar die goede mix, naar een haalbare mix. En over Dirk de Wachter. Ja, ik moet even toch nog iets zeggen. Dus ik volg Dirk de Wachter als hij zegt dat het leven ook wat zwaar is. Dus eigenlijk, het moet niet allemaal plezierig zijn. Hè?
Ja, ja, ja.
Maar Dirk de Wachter wijst met een hele vermanende wijsvinger naar de maakbare mens. De maakbare mens, dat zorgt ervoor dat heel veel mensen ongelukkig zijn. Hè? Want ja, als je dat niet gemaakt hebt, dan is het je eigen schuld.
Mm, dat is ook niet altijd zo.
Ja, en ik vind dat hij, ja, voilà, en ik vind dat hij daar te negatief over is. En dan gaan we naar meritocracy, meritocratie. Je krijgt wat je verdient. En ik denk dat we daar toch uit dat gedachtegoed een aantal dingen kunnen halen die wel positief zijn. Namelijk het feit dat... Wat is het alternatief eigenlijk voor meritocratie? Dat wil zeggen van, ja, je zit ergens in een sociale klasse en je moet daar dan maar in blijven hangen. Hè? Meritocratie wil net zeggen van, ja, je kan vooruit. En dat is eigenlijk een hele mooie gedachte. Hè? Sociale vooruitgang. En dan komen we eigenlijk bij onderwijs. Een van de manieren om uit je sociale klasse te komen is een goede opleiding krijgen. Mm-hmm. En ik denk dat daar in het onderwijs op dit ogenblik het spaak loopt, het niet zo goed. Het niet goed loopt. En de lat moet naar omhoog en niet naar beneden. Want een goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen meer kansen krijgen.
Mm-hmm. Ja. Ik ben
er
benieuwd.
Er is ook nog een mooie boeddhistische wijsheid, hè, over lijden. Mm-hmm. Lijden, hè, met lange gestipt en met lange ei. Hè, hoort bij het leven.
Ja.
Dat is nu eenmaal zo. Voor iedereen, voor ons gevieren, voor iedereen die luistert. Er komen tegenslagen, er komen dingen die je niet prettig vindt, er komen dingen die je overvallen, waar je geen impact of controle over hebt. Maar de laag onnodig lijden, die we er vaak opleggen, daar heb je wel impact op. Hoe ga je ermee om? En dat vind ik wel een belangrijke, absoluut, om daar zo twee kolommetjes van te maken. Wat is het lijden dat ik moet aanvaarden? En dat kan ook zijn, ja, werkdruk, een beslissing die door hun baas is genomen of die in je organisatie is genomen, de veranderingen in de wereld, ja, aanvaard het, hè. Het gaat niet veranderen. Maar de manier waarop je ermee omgaat, dat kan je wel veranderen.
En dan komen we toch weer al terug op eigenlijk het onderwerp van onze podcast. Communicatie en de manier waarop dat je de dingen zegt, die zijn toch zo belangrijk. Als je naar de politiek kijkt, ik denk van... Waarom moet dat op die manier? Als jouw boodschap helder, duidelijk, manifest is, dat is mogelijk, maar probeer sereen, vriendelijk en mild te zijn. Dat kan toch ook, of niet?
Maar daar haalde geen stemmen mee.
Nee, dat is een beetje wat dat Isabel net...
Door maatschappelijke trends aan het werk zijn die dan elkaar daar heel erg in versterken. Hè? En ik denk dat we daar heel weinig grip op hebben. Ik denk als je kijkt op organisatieniveau, dat je daar mee of meer kan bepalen van oké, hoe creëren we een sfeer waarin dat dan mogelijk wordt. Ik denk als je echt op maatschappelijk niveau gaat kijken naar alle tendensen die elkaar versterken, zijn er van verkorte aandachtspannen tot sociale media, tot effectief, ja, gewoon stemwinbejag, om het zo te noemen. Dan wordt het heel moeilijk om zo'n tanker te keren, maar ik denk dat je in een organisatie wel een bepaalde sfeer kan injecteren met de juiste communicatie, door op de juiste manier met je mensen te praten, zodat ze beslissingen begrijpen, zodat ze het gevoel hebben van oké, dit is een plaats voor mij. Dat je daar wel die veilige plek of een plaats waar je tenminste jezelf wel goed kan voelen, elke dag, want je spendeert er wel wat tijd. Ja, ik denk dat je die impact, dat je die vooral moet aangrijpen. Ik denk dat je daar waar je het verschil kan maken, en vanuit HR denk ik dat die impact wel echt substantieel kan zijn als je het op de juiste manier aanpakt, ook op het vlak van je communicatie. Dat je daar vooral op moet inzetten.
Ja. Ik denk dat het ook bewezen is, hè, dat er is onderzoek genoeg gedaan naar wat is de impact van een communicatiecultuur in een bedrijf op stress en burn-out. En die is zeer groot. Hè. Een omgeving waar de cultuur toelaat om dingen bespreekbaar te maken, waar er ook geluisterd wordt, inderdaad actief geluisterd. Mm-hmm. Niet alleen, ik hoor wel dat je iets zegt, maar ik ga er niks mee doen. Mm-hmm. Maar actief luisteren heeft een grote impact op mensen hun welzijn. Mm-hmm. Uiteindelijk mm-hmm. zitten we hier ook samen om well-being te bespreken. Mm-hmm. En de link met communicatie, dat is een grote link.
Ja, en niet alleen op interpersoonlijk niveau. Hè. Ik bedoel, het is belangrijk om inderdaad actief te luisteren, mensen te erkennen in hun positie, et cetera. Maar ook op macroniveau binnen de organisatie, hoe dat je communiceert, hoe dat je campagnes doet, wat dat je er aan de grondslag legt van wat dat je probeert te vertellen, is zo belangrijk. Een periode geleden, een aantal jaar geleden, deden we een wervingscampagne mee voor een bedrijf van huishoudhulpen. En dat werd gegoocheld met hele mooie woorden en waarden en visies. En kom bij ons werk, want we zijn één grote familie. Ook op die moment heb ik gezegd van oké, wat is hier nu belangrijk voor de mensen die dat je probeert te bereiken? En wat dat er heel belangrijk was, dat was het feit dat de mensen in die jobs vaak alleenstaande, laaggeschoolde vrouwen waren die vooral zich zorgen maakten over staat mijn loon op tijd op de rekening en ben ik op tijd aan de schoolpoort van mijn kind om het op te halen. En dat waren twee heel belangrijke aspecten waar dat we toen hebben gezegd van oké, maar dan gaan we daar antwoord op geven. Maar ja, je loon staat op tijd op de rekening en ja, we gaan er alles aan doen om je flexibele uren te geven en te schuiven met je schema, zodat jij als alleenstaande ouder uw kind fatsoenlijk kunt verzorgen. En dat was een geweldig succes, die campagne. Die hebben geweldig veel sollicitaties binnengekregen, omdat dat effectief iets was waar die mensen mee zaten. Die zaten niet met het feit van, ik ga behoren tot een grote familie. Die vroegen zich af, kan ik mijn dagelijks leven alleen de baas? En dat bedoel ik dan van, oké, je moet luisteren. Je moet echt luisteren naar mensen en zien, waar worstel je mee? Wat is uw vraag?
Maar dan is ook zo het geval met veel organisaties die dan wel naar mensen luisteren zoals jij, Rob, hè, die adviezen geven. Maar je komt toch ook wel heel vaak organisaties tegen waar de campagnes fantastisch zijn, maar waar het totaal niet geïmplementeerd wordt. En dat het absoluut niet loopt zoals de campagnes zeggen dat ze lopen of zouden moeten lopen.
En dan heb je een heel mooie campagne gelanceerd die dat u geweldig veel pijn doet. Want het gaat niks doen aan uw retentieniveau of het geluk van uw medewerkers of het feit dat uw medewerkers ambassadeurs gaan worden. Want de essentie is, je hebt een heel mooie campagne, heel creatief, heel tof, maar uw mensen staan er niet achter. En dan heb je uiteindelijk een product gelanceerd wat dat niet waar maakt wat het doet. Mm-hmm. En dat maakt zichzelf kapot.
Er wordt met heel veel mooie termen gegoocheld. Mm-hmm. En dan denk ik toch ook soms van, door wie laten die bedrijven zich dan adviseren om altijd overal dezelfde lege woorden te gebruiken en weet wel, purpose en wij zijn één grote familie. Ten eerste, een bedrijf, uw bedrijf is geen familie. Absoluut. Mijn manager is niet mijn vader of mijn moeder. Dat is een ongelooflijke paternalistische praat. Dat is één. En ten tweede, over dat purpose-driven denken, ik vind het eigenlijk ook dat het getuigt van een zekere arrogantie van organisaties om te zeggen dat zij de zinvolheid van het leven van andere mensen kunnen bepalen. Hè. Mm. En wat zinvol is voor mijn manager, is misschien niet zinvol voor mij. Ik denk dat er gewoon meer eerlijkheid moet zijn in de communicatie van organisaties, zodanig dat zij ook de juiste mensen aantrekken. Mm-hmm. Want niks zo erg als een aantal mensen die gaat opleiden en die dan na een aantal maanden de boot gewoon verlaten. Dat is een financiële aderlating. En wat ik eigenlijk bijvoorbeeld, want ik heb 13 jaar bij Wolters Kluwer gewerkt. En ik heb eigenlijk na een aantal jaren toch gemerkt dat ik daar niet helemaal paste. En dan denk ik van, lag dat nu aan mij? Dan lag dat aan de organisatie. Maar ik denk dat een organisatie veel meer zo filmpjes naar buiten moet brengen waarbij gewoon medewerkers zeggen van hoe ziet onze dag eruit en hoe werken wij graag met elkaar samen en wat is voor ons belangrijk, omdat dat de echte stem is van de medewerker die je dan laat horen en dat de mensen dan een gevoel krijgen van waar staat die organisatie voor. Mm. En het is te steriel vaak corporate communicatie die naar buiten gebracht wordt. Het is niet echt. En vandaar toch ook dat mijn hoop, LinkedIn, sociale media, laat de mensen zelf posten. Want ik zie nog altijd, ik heb nog altijd dezelfde discussie, een organisatie vraagt, we willen aanwezig zijn op LinkedIn, zorg jij er dan voor dat de mensen onze boodschappen die wij helemaal mooi ingepakt hebben, dat die willen verspreiden. Ik zeg, maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet.
Nee, absoluut. En wat je daar zegt, inderdaad. Hè. Ik ga daar nog even op ingaan, want ik lag daar ook altijd mee van, wij zijn één familie. Ik zeg dat ook altijd. Wij zijn geen familie. Je bent niet getrouwd met je werk. Ik bedoel, dat is niet zo. Je moet daar graag zijn. Je moet daar graag vertoeven. Maar dat zijn ook heel vaak van die bedrijven die daar willen naar buiten komen van wij zijn één grote familie en we moeten een community hebben, we moeten heel vaak dingen samen gaan doen. Dus heel veel communicatie op WhatsApp en delen hè, wat dat je privé allemaal doet. Dat zijn ook die leidinggevenden die heel vaak een opleiding gevolgd hebben. En hè, want dan zeggen we over communicatie of weet ik wat dan ook. En die doen dan wel wat dat ze geleerd hebben, maar die zijn niet zo. Mm. Er is een verschil tussen doen wat dat ze u aangeleerd hebben en effectief zo zijn. Dus ik denk als we over communicatie spreken en over well-being, en dat het grote probleem, dat is misschien communicatie is belangrijk, maar gedragsverandering, dat dan nog misschien veel belangrijker is.
Maar daar zie je wel dat eigenlijk de top van de organisatie speelt daar een heel belangrijke rol in. Ik ben een grote bepleiter van focustijd. Mm-hmm. Dus ik ben wat teleurgesteld over sociale media. Ik ben ook soms teleurgesteld van hoe het hybride werken wordt geïmplementeerd, omdat als wij gewoon kopiëren online wat wij fysiek altijd gedaan hebben, dan leidt het hybride werken naar langere werkdagen, wat je trouwens ook ziet in recent onderzoek van de Randstad, maar ook van Microsoft, en meer onderbrekingen. En nu ben ik even mijn draad kwijt. Kan jij zeggen waar ik begonnen was?
Focustijd.
Dankjewel. Ja. Dankjewel. De oplossing, en dat is al... Ik heb daar een blog over geschreven in 2020. Dat is meer dus asynchrone communicatie. Asynchrone communicatie betekent... eigenlijk wat jij met ons gedaan hebt, Isabel, jij hebt dit voorbereid, jij hebt nagedacht, welke vragen wil ik dat er gesteld worden? Je hebt het naar ons doorgestuurd, we hebben dat op ons gemak kunnen bekijken en nu komen wij samen. Het is wat tragere communicatie, maar tragere communicatie kan alleen maar als je niet altijd direct moet antwoorden op een WhatsApp. Mm-hmm. Als dat veilig is om dat nieuwe gedrag te vertonen, want op dit ogenblik gebeurt het niet. Met andere woorden, als het getoond wordt aan de top dat het mag. En op dit ogenblik in België heb ik nog maar één persoon gevonden die focustijd ook toepast. Mm-hmm. En die dus niet continu beschikbaar zijn als voorbeeld uitdraagt. En dat is een topman bij PwC. Mm-hmm. Maar dat, en dat gaat dus over, en ik vind dat zo'n mooi topic, daar komt en communicatie en well-being en waardecreatie, komt daar eigenlijk samen. Maar we zijn er helemaal nog niet.
Nee, ik denk dat er nog heel veel werk aan de winkel is, absoluut. Maar vandaar dat wij ook vanuit Workbeats ook die deeldomeinen, die verschillende deeldomeinen, dat het geen containerbegrip is en dat alle deelaspecten evenveel belang hebben, niet altijd op hetzelfde moment en niet altijd op dezelfde manier. Daar moeten we wel rekening mee houden.
Ik vind dat echt een prachtig initiatief. Workbeats.
Ja.
Dat eigenlijk well-being een beetje uit die stiefmoederlijke hoek haalt en duidelijk maakt dat het niet alleen gaat over die typische gezonde voeding en we gaan allemaal wat meer bewegen en ook belangrijk.
Of we zetten een pingpongtafel.
Maar dat is niet wat vandaag mensen nodig hebben. Die communicatie zoals we het hier bespreken is een heel grote bron van frustratie en irritatie, onzekerheden, onduidelijkheden. Als we dat al eens kunnen aanpakken, dan draagt dat voor een groot stuk bij tot well-being, u goed voelen. Je gehoord voelen, je gezien voelen. Het begrijpen, elkaar begrijpen.
Absoluut.
Dat zou toch schoon zijn, hè? Mochten we daar kunnen toe bijdragen.
Ja, maar ik denk dat deze drie mensen die ik samengebracht heb, daar wel heel goed mee bezig zijn. En vandaar dat ik jullie ook heb samengebracht. Omdat de bedoeling van deze podcast is om andere mensen eens even te laten stilstaan, te bezinnen. En daar, met de gedurfde uitspraken die hier gebeuren, en dat vind ik wel altijd heel fijn, zolang dat het op een respectvolle manier gebeurt, dat ze daar ook iets mee doen, in plaats van de meeloper blijven te zijn, omdat het zo voorgekauwd wordt.
Of denken dat je goed bezig bent en de feedback die je willen horen of ontvangen.
Ja, absoluut.
Maar ook daarover bestaat onderzoek, zo organizational dullness. Dus dat wil zeggen dat in organisaties, om het goed te laten lopen, dat er een aantal dingen zijn vastgelegd in procedures en in draaiboeken. En dat zorgt ervoor dat er geen energie verspild wordt. Maar het zorgt er ook voor dat mensen niet meer gaan nadenken. Dat ze als het ware een beetje lui worden en dus meelopen toch met de rest. Hè. Zoals bijvoorbeeld, je krijgt een meeting request. En de meeting is eigenlijk niet voorbereid. Je weet niet wat de agenda is. Je weet eigenlijk ook niet wat jouw toegevoegde waarde is. Maar toch ga je er naartoe.
Ja, en wat adviseer je dan?
komt ja, de moderator moet, inzien.
Ja, nee, ja, nee ben,
maar het is heel, dat, ja, ja, het is heel complex. En dus ik heb een van de hoofdstukken van mijn boek is Meeting Madness. Hè, dus wat we daar moeten tegen doen. Maar het komt na het hoofdstuk over de dans tussen synchrone en asynchrone communicatie. Mm-hmm. En je moet eigenlijk dat helemaal lezen alvorens dat je dan komt tot. En ik zeg, op dit ogenblik is het huilen met de pet op. En om er iets aan te doen, is het is heel complex. En ik verwijs daar ook naar Stijn Baart, die dan, hij zou graag hebben dat op vrijdag, dat in plaats van de vleesloze vrijdag, dus de meetingloze vrijdag. En dat is een heel mooi initiatief. En hij pleit ook trouwens voor focustijd en waardecreatie. Maar zolang beslissingen alleen genomen worden in meetings, zolang meetings gebruikt worden om informatie te duwen naar de anderen, dan heeft dat gewoon geen kans. Hè. En het hoort ook samen, denk ik, met oude manieren van werken, waarbij ja, de top toch wel graag macht en controle uitoefent. Management by walking around. Hè. Dus dat kan iedereen zien van hoeveel macht dat je hebt. Wat dan een beetje wegvalt bij het hybride werken. Ik heb zo'n mooie anekdote van, stel je voor, je hebt het helemaal gemaakt en je hebt de chicste auto van iedereen. En vroeger kon die dan staan aan de entree. Maar bij het hybride werken, ja, je komt al minder naar kantoor, maar niemand ziet nog jouw auto, dan is de lol er toch wel af. Of je hebt net een heel dure horloge en een heel mooi kostuum, maar bij dat hybride werken ja, kan het niet gezien worden. Hè. Dus die statussymbolen, die ik dus wel begrijp, mensen hebben hard gewerkt voor die statussymbolen, maar die zijn alleen maar als ze gezien worden door de anderen. Uh-huh. Bij Louis Vuitton in Antwerpen staat er buiten altijd een lange rij. Waarom is dat? Ja, die mensen die kunnen wel binnen, er is genoeg plaats, maar dan word je gezien van, ik kan mijn chacos kopen.
Oh,
bij Louis Vuitton. Ja. En dat is hetzelfde bij oude en nieuwe manieren van...
Denk je dat dat altijd en overal zo is? Ik ken ook heel veel mensen die met mooie auto's rijden, die dat absoluut niet, geen behoefte hebben om dat op de parking vooraan te zetten. Maar
om het
die,
gezien te worden.
Om gezien te worden, maar die specifiek achter ergens gaan een auto zetten en die wel gewoon het plezier hebben van met een leuke auto te rijden.
Ja.
He, want ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn, want ik weet dat jij iemand bent die helemaal niet stereotyp in een vakje wilt geduwd worden, maar dat we eigenlijk constant moeten voorzichtig zijn dat we dat ook niet doen op andere manieren. He, net zoals je zegt van focustijd is heel belangrijk, dat is ook waar. He. Maar dat we ook niet die extremen gaan doen. He. Je hebt een vrijdag en dan moet het zo, en een donderdag moet het zo, en een woensdag moeten we daarop kijken. Dan zijn we weer al die uitgeschreven procedures
niet.
En processen gaan nieuwe gaan maken. Maar dan komen we weer onszelf tegen en dan gaan
misschien
we weer
we
al een stukje
eens,
vrijheid verloren.
Misschien moeten we dan starten met te horen van oké, wat willen mijn mensen?
Ja, voilà. Ik denk ook gewoon op teamniveau gaan kijken.
Ja. Ja,
hoe wil
dit
team werken? Hoe liggen de aandachtspunten van mijn huidige medewerkers?
Ja.
Hoe zit mijn cultuur eigenlijk in elkaar en hoe kan ik die optimaliseren?
Ja, maar
en
daar,
hoe communiceer ik erover?
Absoluut, absoluut. Maar daar, als we luisteren naar de mensen zeggen van wij hebben, en dat blijkt ook uit onderzoek van Microsoft, dus 67% van de mensen zegt, ons echte werk moeten wij doen 's morgens vroeg of 's avonds laat. Het verschuift naar de marge van de dag, omdat wij de hele dag onderbroken worden of in meetings zitten. Maar als je dan gaat doorvragen naar wat dat komt, die oorzaken, dat is heel complex en dat zit in het systeem. Maar zolang daar de top niet het voorbeeld geeft van het mag, zoals een Axel Smits bij PwC, om een beperkt aantal uren per dag niet beschikbaar te zijn, dan voelt het niet veilig.
Ja,
maar... en zichtbaar zijn, dus zichtbaarheid... wordt nog altijd gevraagd. En dus vroeger had je het fysieke zichtbaar zijn, management by walking around. En nu is er dus het fenomeen van digital presentism. Dus er is onderzoek naar mensen zijn blijkbaar per dag 67 minuten digitaal aanwezig, terwijl ze eigenlijk niet echt aan het werken zijn, maar ze willen tonen aan de baas of aan de anderen vanuit eigen druk... Uh-huh. Of vanuit druk van de organisatie, dat ze wel degelijk aan het werken zijn.
Ja, dan is dat iets wat je stapgewijs moet aanpakken. Dan moet je kijken van, oké, waar ligt het pijnpunt hier? Wat is er een mogelijke oplossing? Hoe communiceren we het? Door het voor te doen, absoluut een mogelijkheid. Het zal misschien ook van karakter, ambitie en persoonlijke voorkeuren afhangen. Maar ook, hoe communiceren we het op een manier die de mensen ervan overtuigt dat het mag? En hoe doen we dat consequent en consistent? Hoe vormen we die cultuur of hoe vormen we onze mensen om te beseffen van oké, het is wel oké om even niet bereikbaar te zijn, want je bent aan het werk. Het is wel oké om even niet in een meeting te komen als je het even laat weten aan die of die of die, op die of die manier. Of we voorzien iets, ik bedoel, daar kun je over nadenken en je kunt dat communiceren en je kunt dat ook wel kneden op een bepaalde manier. Dat ik denk, dat wou ik er net ook nog even zeggen, maar ik was het alweer vergeten. Ik vind het heel fijn om zo'n gesprek te voeren, omdat het uiteindelijk gaat over de filosofie achter wat ik doe. Maar wat dat mij veel meer interesseert, is die... Maar bon, ook vanuit mijn vakgebied dan, oké, hoe maken we dat nu heel concreet? Hoe, in welke zinnen gieten we onze boodschap nu? Via welke kanalen zorgen we ervoor dat we die boodschap krijgen bij onze mensen? En hoe zorgen we ervoor dat het op de lange termijn effectief een omslag kan betekenen? En elke keer als we hier nu wat meer highbrow filosofisch zitten te spreken, dan denk ik van, oké, hoe ziet dat er dan uit?
Concreet.
Dinsdag om 10:30 op kantoor, als je iets binnenkrijgt op je mail. Wat is dat dan? Mm-hmm. Hoe gaat dat aanvoelen? Hoe spreken we? Welke campagneslogan past daarbij? Ja, welke kanalen verspreiden we die?
Ja, maar op dit ogenblik is het zo dat iedereen gaat gebukt onder de meeting madness. En wij willen zo gezegd focustijd. Maar eigenlijk wil de top het nog niet. En middelmanagement wil het ook niet. Maar iedereen kreunt eronder. En elk jaar wordt het erger. En is het dus heel nefast voor onze well-being. Mm-hmm. Want mensen, dus werkdagen deinen uit. Dat is geen goede zaak. Mm. Na een aantal werkdagen zou mensen moeten bewegen, een goed gesprek hebben met de kinderen, een boek lezen. Gewoon. En dat is ook wel common sense, maar het gebeurt niet.
Wat zouden jullie ervan vinden? Ik moet eigenlijk niet zeggen, want ik moet eigenlijk vragen aan jullie.
Je mag spreken ook.
Mag ik ook spreken?
Natuurlijk wel.
Het is gepermitteerd.
Als je minister zou zijn van welzijn, dan zou het toch fantastisch zijn, moest ieder medewerker de kans krijgen om 1 jaar een sabbatical te nemen. Gewoon...
Gaat dat werken, maar voor anderen
hoeft
niet, weer niet.
Hoeft niet een gans jaar te zijn, hè. Maar een periode waar dat je zelf kan kiezen. Ik heb nu nood en tijd nodig voor mezelf, voor mijn gezin, weet ik wat dan ook. Dat zou toch fantastisch zijn?
Dat zou het zeker, hè? Met behoud van loon dan.
Hm? Oh, maar Isabel zit te draaien op haar stoel.
Ja, Isabel.
Iets over zeggen.
Allee,
ja, er was onderzoek, maar ik ben dus vergeten van waar
het komt. Veel
onderzoek. Dat zegt dat dus als mensen te veel, vanaf dus een bepaald aantal uren per dag, dat je te veel vrije tijd hebt. En dus die césuur ben ik nu kwijt, dat het leidt tot ongeluk.
Ja, maar ik heb niet over vrije tijd, hè. Het is niet omdat je niet gaat werken in je job, in je rol, dat je in de zetel ligt te niksen. Hè? Ik bedoel, er zijn nog zoveel creatieve dingen om te doen.
Maar daar
ik denk,
zie je
mijn
toch,
leven is te kort om al de dingen te doen die ik nog heel graag zou willen doen.
Ja, maar daar zie je wel dat sommige mensen, als ze dan toch op pensioen zijn, en die dus heel de dagen hard gewerkt hebben en geen andere vaardigheden ontwikkeld hebben of geen leven ontwikkeld hebben buiten het werk, dat op het moment dat die op pensioen gaan of een sabbatical zouden...
Dan valt
het in een gat. Ja, en zo vertelde mijn man iemand, een ex-collega die hij had ontmoet, en die is in de psychiatrie terechtgekomen.
Ja, absoluut.
Dus het is niet zo vanzelfsprekend. Dus werk zorgt ook voor structuur. En voor regelmaat en voor een netwerk.
Ik weet niet of jullie het boek hebben gelezen van Annie Kruijts, Bedank, voor bewezen diensten, over humaan ontslag. Wat zij niet ervaren heeft. En wat zij ook vertelde, heel veel vrienden en vriendinnen gaven als reactie, allee, geniet er nu van. Je bent goed uitbetaald. Pakt u een tijdje, om leuke dingen te doen. Maar ze zei, dat heeft zo averechts gewerkt. Hij heeft het heel moeilijk gehad, een zwaar rouwproces. Dan zegt ze, dan is het maandagochtend. Jouw dag begint, je hebt niks te doen. En al jouw vrienden zijn op weg naar hun werk, of zijn op hun werk, of zijn in werkmodus. Dus die leegte heeft heel zwaar gewogen. Dus het is inderdaad, als dat natuurlijk een eigen intrinsieke nood of motivatie is, dan wil je dat wel doen. Mm-hmm. Mij mogen ze een jaar sabbatical geven. Ik zal me wel bezighouden. Maar als dat verplicht wordt, of als dat... Ja, dat is moeilijker.
Ja, maar bijvoorbeeld mijn papa heeft altijd lesgegeven. En toen hij 55 was, werd hij eigenlijk een beetje naar de exit geduwd. Eigenlijk ook vanuit de overheid, want een brugpensioen werd toen heel interessant. Ik denk dat hem dat geen goed heeft gedaan. Mm-hmm. Dus we moeten ook voor... werk hoeft niet iets negatiefs te zijn.
Nee, absoluut niet.
Sabbatical is niet altijd... voor mij zou het denk ik niet zo goed zijn. Ik zou dan Ja.
Maar ik bedoel, ja. Je moet misschien eerst, en dat is misschien in een andere podcast, de definitie geven van een sabbatical.
Ja.
Want ik
als voel het herbronnen is, ja. Is dat weer iets, vind ik dat weer een ander woord.
En, ja. Dat, en ik denk dat het gaat ook voor een stukje, en ik weet niet hoe dat jullie dat zien, als ik dat allemaal hoor, laat ons in godsnaam volwassen worden.
Dat sowieso.
Wat bedoel je daarmee?
Met volwassen te worden.
Ja, nu ga ik de vraag stellen.
Ja, ja, volwassen worden. Dat je voldoende... dat gaat dan ook communicatie. Dat je voldoende kan en mag doen en zeggen en laten en niet doen wat dat je voor jezelf goed vindt. Rekening houdend met de situatie en de ander.
Ja, ja, tuurlijk. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hmm. En dat vraagt wat maturiteit.
Maturiteit, ja. Ja. Maturiteit, ja. En vrijheid in ieders hoofd. Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet vrij zijn in hun hoofd.
Zeg, en is dan een mogelijke oplossing op organisatieniveau meer tijd te maken voor enerzijds constructieve feedback, maar ook gesprekken over loopbaanbegeleiding. Wie ben je in deze organisatie? Wat doe je vandaag? Wat doe je graag? Wat doe je niet graag? Waar wil je naartoe groeien? Kunnen we daar een rol in betekenen? Is dat binnen deze structuur of is dat buiten onze structuur? Wordt daar vandaag genoeg aandacht aan besteed?
Ja, en misschien ook gewoon de vraag stellen van kijk, in deze levensfase, wat heb je nodig?
Ja, ook.
Want en de jonge mama of papa met twee kinderen thuis die de amper nachtrust vangt, die gaat heel andere dingen verwachten van haar werk of hopen dat ze kan doen op haar werk of zijn werk dan iemand van 40 met twee tieners in huis die dat elke nacht de volle 8 uur krijgt en financieel weinig zorgen heeft.
Ja.
Dat zijn twee heel andere werelden. En ik denk als je daar als organisatie gewoon al eens kan vragen van oké, hoe gaan we met elkaar om? Op dit moment, en hoe doen we dat binnen een aantal jaar, dat al wel een stevige
Ik zie hier heel veel handjes en heel veel goesting om te antwoorden. Ik ga nog één keer het laatste woord geven aan Isabel, want ik heb al twee keren naar mijn uur gekeken en ik denk dat we moeten stoppen.
Time flies. Wanneer je goed communiceert.
Ja, voilà, dat kan me wel stellen. Maar Isabel, jij wou nog een laatste ding vertellen. Ik ken mijn een en al oor. En
ja,
dan...
in verband met die loopbaan, ik denk, en wat jij ook zei, Gina, dat is dat eigenlijk zou dat besef al moeten meegegeven worden van op de schoolbanken. Dat er in de humaniora een soort van een les zou gegeven worden of een lezing gegeven worden van wanneer gaat het goed in je werk en wanneer gaat het niet goed in je werk en wat zijn dan die elementen van goed werk. Dat zou daar eigenlijk al moeten starten. En dus mijn zoon is net afgestudeerd als kinesitherapeut. Hij wil graag gaan werken in Zwitserland en hij is vorige week naar Zwitserland gegaan. Hij heeft 3 sollicitaties gehad. En wat ik hem als raad heb meegegeven is het volgende. Wat is de cultuur van die organisatie? En dat is eigenlijk heel moeilijk te vatten. En toch zei ik heb begrepen wat je wou zeggen. Wat dus bij één van de 3 had hij de indruk dat dat heel corporate was. Dat was een soort van een bedrijf geworden, waarbij eigenlijk meer zo een radar in de machine zou zijn. En bij de andere was het meer cozy, familiale sfeer. En dan zei ik van, waar zou jij je best voelen? Mijn dochter zou zich best voelen in de corporate sfeer en hij beter in het familiale. Zeg, dan is dat een heel belangrijk element op termijn. En ik zeg dan ook van, zoek dan mensen die daar al gewerkt hebben en praat met hen van, hoe is het daar om te werken? En dat heeft hij dan ook, dat heeft hij ook gedaan. Dus dan denk ik van, daar heb ik dan toch kunnen meegeven. Maar of werk past bij jouw normen en jouw waarden, wat jij belangrijk vindt, dat is zo belangrijk, maar het is heel moeilijk te vangen. Om dat goed te communiceren, is heel moeilijk.
Hier zijn weer al 2 mensen, en ik zelf ook, want ik heb daar zelf ook een boek over geschreven 15 jaar geleden, Waarden en Normen, maar we gaan afronden.
Oh.
Ik ga jullie nog allemaal eens uitnodigen op een andere podcast, en ik zie jullie zeker allemaal 27 juni.
Absoluut.
En het was zeer leuk, zeer boeiend en zeer aangenaam. En dank je wel, Gina.
Bedankt voor de uitnodiging.
Dank je wel, Rob en Isabel. En tot heel binnenkort. Hopelijk hebben jullie even geboeid geluisterd dan ikzelf en ben je benieuwd naar meer over Workbeats en hoe we corporate well-being anders in de kijker willen zetten. Met iets meer durf, moed en anders dan anderen. Benieuwd naar meer? Kijk dan alvast naar onze website www.workbeats.be. Daar vind je zowel informatie terug over ons event dat doorgaat op de weides van Paradise City op 27 juni 2024. Als ook kan je kennis maken met onze jury voor de Wellbeing Awards, waar je je kan inschrijven voor een award rond 7 verschillende Wellbeing Awards. Laten we met z'n allen aan zelfreflectie doen over onze relatie, de natuur, de impact van het kapitalisme en hoe we met elkaar omgaan. Laat ons samen zoeken naar nieuwe systemen, visies en methodes. Laat ons kritisch zijn vandaag voor de wereld van morgen en een betere wereld creëren voor de toekomst. Ik hoor of zie je graag op een van de volgende podcasts of op ons event 27 juni. Ik kijk er nu alvast naar uit. Beluister alle afleveringen van de Wow Factor podcast op Spotify of op onze website.